die Romeinenbrief. We zitten er al middenin, hoofdstuk 7. En het lijkt wel bijna alsof Paulus in zijn toespraken aan die Romeinen niet wil loslaten om voortdurend genade, vrijheid en wet, genade, vrijheid en wet opnieuw onder onze aandacht te brengen. We zouden toch denken dat na die eerste twee hoofdstukken, waarin de wet heel helder wordt neergezet, de genade tot ons komt en de rest van de hele Romeinenbrief over genade kan gaan. Maar wat mij betreft lijkt die Romeinenbrief wel een beetje op een symfonie. Wie van jullie hier in de kerk luistert de klassieke muziek? Ja, er zijn toch wel wat, gelukkig. Nou, denk even aan de symfonie. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, vooral die symfonieën uit de romantiek. Ik denk altijd dat die klaar is. Ik ken ze niet altijd even goed. Ik luister ernaar en dan hoor ik zoiets als pam, parataratam. En dan denk ik, nu is die klaar. Tam, tam, tarata, tarata, tam, tam, tam. Herken je dat? Dat je denkt, nu is die symfonie klaar. En dan komen er nog een paar nootjes en nog een paar en nog een paar. En een lange uithaal en nog een lang uitroepteken. En dan nog drie korte noten en dan is die klaar. En ik denk dat we daarmee ook pas bij het eind van de Romeinenbrief zouden zijn aangekomen. Want Paulus blijft het opnieuw en hernieuwd zeggen hoe belangrijk die wet versus die genade is. En ik zou met jullie heel graag nog vanaf vers 4 opnieuw willen lezen. Want wat zien we daar staan? Zo bent ook u, broeders en zusters, dood voor de wet, dankzij de dood van Christus. En behoort u nu een ander toe. Hem die uit de dood is opgewekt. Zo kunnen wij vrucht dragen voor God. Wacht even. Er heeft zich hier een behoorlijk lang stuk afgespeeld waarin Paulus heel helder zegt hoe dat zit met leven, dood, met het leven wat we kregen door de dood van Christus en hoe we in de vrijheid stapten. En dan ineens zegt hij zomaar in één heel klein bijzinnetje tussendoor wat het gevolg zou moeten zijn van ons leven en ons levende leven. En dan staat er niet, want dan wordt u een gelukkig mens, of dan vinden ze u allemaal heel aardig. Dan staat er alleen maar, zo kunnen wij vrucht dragen voor God. Zo'n heel klein tussenbijzinnetje. Zo kunnen wij vrucht dragen voor God. En hoe doen we dat dan? Hoe doen we dat dan met aan de ene kant de wet in ons en aan de andere kant die vrijheid in ons? Ik lees verder. Toen we nog volgens aardse maatstaven leefden, werd heel ons doen en laten beheerst door de zondige hartstochten die de wet in ons oproept. En droegen we alleen vrucht voor de dood, oud en nieuw, waarover Wim preekte vorige week. Maar nu zijn wij bevrijd van de wet, waaraan we geketend waren. We zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de geest, de nieuwigheid van de geest. En hoe ziet die er dan uit? Laten we eventjes in onze gedachten teruggaan naar de wet. Hoe ging dat ook alweer? Mozes komt die berg af met twee grote zware stenen. Als er iets niet leeft of levendig is, dan zijn het wel stenen. Zo dood als een pier. En het volk ziet hem, ze zien aan zijn gezicht nog wel dat hij inderdaad God heeft gezien. Maar die stenen, die dode stenen, die vertellen ze niets. Nul. Want stenen zijn dood. Ja, uiteindelijk staan er zinnen op. Rob vertelde het al. Waardoor ze God dieper konden dienen. Waardoor ze beter wisten hoe het was om te gaan met liefde en trouw. Waardoor ze sociaal en economisch beter werden. Waardoor ze in aanzien stonden en anders waren dan alle andere volken om hen heen. Alleen al vanwege de regels over de hygiëne. Ze werden er beter van. Maar wisten nog niet, hoewel het een voorafschaduwing was van Jezus' komst, wisten nog niet hoe de levende steen zou zijn. De hoeksteen. Ze wisten ook niet dat ze op een dag de opdracht zouden krijgen van een Petrus die zei, jullie zijn zelf levende stenen. Maar God begon daar wel. Hij begon dan met de schepping, zei Rob. Maar hier begon hij opnieuw om uit te leggen hoe dat leven van vrucht dragen, dat levende leven eruit moest zien. Droegen ze dan vrucht? Ja, op hun manier droegen ze vrucht. Zeker als ze de Heere God lief hadden met hun hart en hun ziel en hun verstand. En deze grote profeet Mozes las het ze voor en ze probeerden ernaar te leven. En ik neem je nu even mee naar een iets kleinere profeet, Nehemia. Misschien staat die ergens in je collectief geheugen opgeslagen. Nehemia, die kleine profeet, even het verhaal. Hij was weggevoerd in de Babylonische ballingschap. Hij was in Babylonië terechtgekomen en hij hoorde op een gegeven moment van mensen uit zijn eigen land, uit Juda, hoe het ervoor stond met Jeruzalem. Dat de Joden werden uitgescholden, met de nek werden aangekeken, omdat hun muren waren gevallen en hun huizen waren ingestort. Van die vredestad Jeruzalem was nul over. Nou ja, misschien 1/3. En dat maakte deze profeet Nehemia verdrietig. En omdat de koning dat zag, kreeg hij de opdracht, of liever gezegd de toestemming, om terug te gaan naar Jeruzalem en om daar die stad opnieuw op te bouwen. Met stenen. Dooie dingen. Een stad levend maken met dooie dingen. En hoe zagen die er dan uit? Nou, niet die fijne stenen die wij hebben, in beton gegoten, fabrieksmatig. Nee, dat waren stenen zoals ze er waren. En ik denk dat Nehemia er bergen en bergen en bergen van heeft aangetroffen in Jeruzalem. Ik kan het me bijna niet anders voorstellen. En die stenen werden steen voor steen opgebouwd. Puntige, golvende, rechte, driehoekige. En je moest maar zien dat je ze op elkaar stapelde met een beetje cement ertussen. En ze bouwden en ze bouwden, maar ze bouwden niet alleen maar muren. Want Jeruzalem bestaat ook uit poorten. Ze bouwden ook poorten. En door die poorten konden de mensen in en uit. En ze maakten sluitbalken en grendels tegen de vijand. Maar de Joden mochten er in en uit door hun eigen poort. En de mensen begonnen te bouwen. Eerst de geestelijke leiders, staat er, de priesters. Dat was het begin. En daarna kwamen de middenstanders erbij. De zalfmakers, de goudsmeden, de mandenmakers, de wagenmakers. En met z'n allen gingen ze schouder aan schouder. Letterlijk lezen we in Nehemia dat ze naast elkaar bouwden. Ieder in hun eigen district. Nou, het doet me bijna denken aan kerk met beide benen in de buurt. Ieder in zijn wijk was bezig om de ander te helpen om weer een stuk aan zijn huis te bouwen. Soms staat er, ging die en die naar de overkant van zijn straat om mee te bouwen. En zo bouwden ze met elkaar de muren, maar ook de huizen opnieuw. En de kozijnen van de ramen om uit te kunnen kijken naar elkaar. Zo droegen ze steen voor steen voor steen vrucht. Raar. Een steen die dood is, zo dood als de wet. Die als het ware pootjes kreeg, omdat hij vrucht ging dragen. Omdat hij tot leven kwam. En toen was die stad klaar. En toen dacht iedereen, nu kunnen wij in vrede leven, want alles is gebouwd. En toen kwamen de armen. Er staat tussen, zeker ook de vrouwen. En de armen zeiden tegen Nehemia, nu wonen we hier wel zo gelukzalig in deze stad. En alles lijkt pijs en vree. Maar wij hebben geen graan. We hebben grote gezinnen en we hebben geen eten voor ze. Sterker nog, we hebben in de tijd om nog een beetje te eten, toen alles was omgevallen. We hebben in die tijd onze wijngaarden en onze akkers moeten verkopen. Sterker nog, we hebben soms onze dochters als slavin moeten verkopen om aan eten te komen. En Nehemia, staat er in de Bijbel, ontbrandde in toorn. en riep alle hooggeplaatsten bij zich. Overigens waren dat wel precies de mensen die hadden niet meegebouwd, staat er. Hij riep alle hooggeplaatsten bij zich en hij zei, dit kan niet. Armen mogen in deze vredestad niet bestaan. Stenen, hè, die leefden, vrucht droegen. En de hooggeplaatsten beloofden iedereen zijn grond en zijn slaaf terug te geven. En dan staat er zo mooi, en ieder deed wat hij beloofd had. Ieder deed wat hij beloofd had. En dit waren mensen die nog niet wisten wat Paulus bedoelde met levende stenen. Heel liefdevol na Romeinen gaat Paulus verder in Korinthe. En daar schrijft hij op een gegeven moment in Korinthe 3 vers 3 dit prachtige vers. U, wij, bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet in stenen platen gegrift, denk aan Mozes. Niet in stenen platen gegrift, maar in mensenharten. Christus geschreven in mijn hart. Nou, het woord wat Rob steeds gebruikt, ik vond het een prachtig woord, dat is magnifiek. Ik zou bijna willen zeggen, dat is magnifiek. Christus geschreven in ons hart. En hoe ziet die weg van vrucht dragen er dan uit? Ik laat je zo een prachtig lied horen. Veel van jullie hebben het misschien al gehoord tijdens die fantastische voorstelling, dat concert van de Ode van Salomo, eind november. Liederen die geschreven zijn, moet je nagaan, vlak na de tijd dat de tempel in Jeruzalem weer opnieuw was omgevallen door een verschrikkelijke oorlog, de Joodse opstand. Deze liederen zijn geschreven, de Oden van Salomo, tussen het jaar 80 en 120... waarin Aramese christenen, de mensen die spraken in de taal die Jezus sprak, hun liederen voor hun samenkomsten hebben vastgelegd. En die liederen zijn in de vorige eeuw teruggevonden en eerst natuurlijk vertaald en in de laatste jaren hertaald tot prachtige liederen. En ik, ja, misschien is het iets voor mij, maar ik vind het zo ontzettend ontroerend dat we als het ware op de schouders van de eerste christenen nog liederen kunnen horen. Marcel en ik zijn daar in de afgelopen maand enorm door getroost en aangesproken. Het lied wat ik je laat horen is het lied dat heet De Weg. De weg kan heel eenvoudig zijn, zeggen deze christenen, die in alle verdriet en moeilijkheden leefden en het heel wat zwaarder hadden dan wij in deze tijd. De weg kan heel eenvoudig zijn. Genade is er. Ik zou zeggen, misschien wil je er naar luisteren en misschien onder dat lied zo zelfs bedenken. Als mijn steen, die levend moet zijn, nou pootjes zou hebben, hoe zou die dan lopen? Welke vruchten gaat die dragen deze week? Welke vruchten wil ik de Heer geven deze week om mijn wettische steen een levende steen te maken? Omdat de naam van Christus is geschreven in mijn hart. De weg.
De weg kan heel eenvoudig zijn. De weg loopt vaak rechtdoor. Wie eerlijk op het pad blijft, vindt de kalmte in de storm. Wie naar het licht zoekt, vindt een land, een warme binnenplaats. Waar vrede nog bestaat. Wat hier beneden is, is ooit van boven nagemaakt. Dus niets dat ik bedenken kan, dat boven niet bestaat. Omdat genade daar bestaat, zal hier genade zijn. Wie dit gelooft, is vrij.
Met jullie bidden. Wie dit gelooft, is vrij. Heer, we mogen u bedanken voor de vrijheid van ons leven. Voor uw naam, Jezus Christus, die in onze harten geschreven werd. Voor de weg die we mogen gaan, vrucht dragend als levende stenen. Ik wil u vragen, Heer, of dat deze week in de weg die we gaan een waarheid zal zijn. Laat ons lopen op die eenvoudige weg waarvan we zelf heel vaak voelen dat er hobbels en moeilijkheden zijn. Help ons er overheen te stappen, omdat genade er is voor ons en de mensen om ons heen. Amen.